Goedemorgen iedereen. Ik kreeg net te horen dat hij op vol volume staat en dat ik hard moest praten. Dus dat ga ik proberen te doen. Welkom allemaal. Wat een zegen is het om vandaag met z'n allen hier op het strand te mogen zijn. Om nieuw leven te vieren en getuige te zijn van de genade van een levende, betrokken God. Die elke dag roept naar een ieder en naar iedereen met simpele woorden. En die zegt, kom naar mij. En ieder die vermoeid is en belast is. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op mij. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. En iedereen heeft het nodig om die woorden te horen. Jezus' genadige uitnodiging geldt voor iedereen. Niemand is daarvan uitgezonderd. En het enige wat wij hoeven te doen is onze nood voor hem te erkennen en tot hem te komen. En hij zal ons rust geven. En vandaag zitten we hier en als je vandaag hier zit en je hebt die uitnodiging al aangenomen om tot hem te komen, dan weet je dat deze woorden waar zijn. Dan weet je en ken je de rust in je ziel die je alleen met Jezus kan ervaren en alleen door Jezus gegeven kan worden. En ongeacht stormen die we hebben in ons leven, kan je zijn rust ervaren en die alle verstand te boven gaat. En het is zo mooi dat we hier zijn en dat we vandaag mogen vieren dat 9 mensen die uitnodiging voor Jezus gehoord hebben en geaccepteerd hebben en in geloof hem aangenomen hebben als hun Heer en hun Redder. En ze willen uiting daaraan geven. Ze gaan uiting en blijk daaraan geven door zichzelf te laten dopen. En voordat we dat zometeen daar heel mooi in die Noordzee gaan doen, wil ik met jullie kijken naar 2 versen van de apostel Paulus uit de brief van naar de gemeente in Colosse. En dat is een tekst die denk ik als geen ander, het nieuwe leven representeert. En die als geen ander laat zien dat Jezus de Heer is en de enige redder is. En die als geen ander doordrenkt is van genade en van hoop. En vandaag wil ik met jullie kijken naar die 2 versen en een aantal waarheden die we daaruit kunnen halen van wie Jezus is en wat de doop betekent. Dus als je een Bijbel bij je hebt, sla hem open. Zo niet, luister gezellig, helemaal prima. En ik wil met jullie lezen Colossenzen hoofdstuk 2. En we gaan kijken naar vers 11 en 12, maar we gaan lezen vanaf vers 6 tot en met vers 15. En daar staat het volgende. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en in het geloof en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie van filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Laten we bidden. Vader, ik dank u Heer voor vandaag. Ik dank u dat we hier zo mogen zijn op het strand om straks mensen te gaan dopen, Heer. Ik dank u voor uw woord, Heer, en de woorden die hier door Paulus geschreven zijn, Heer. Help ons om daarin om een zacht hart te hebben, Heer, dat uw woord vrucht mag vinden, Heer. Dat uw woord mag uitgaan en mag bewerkstelligen, Heer, en niet ledig terug mag keren, Vader. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. Voordat we naar vers 11 en 12 gaan kijken, fix ik even lekker dit, hopelijk. Alles waait het weg. Voordat we naar vers 11 en 12 gaan kijken, misschien een beetje context van deze versen die we net met z'n allen gelezen hebben. Paulus wil deze gelovigen in deze kerk wil hij bemoedigen om stand te houden. Want er was valse leer in deze gemeente. Waarschijnlijk werden ze onder druk gezet door een mix van verschillende soorten religies. En Paulus bemoedigt hen en hij wijst hen in het bemoedigen op Jezus. En hij wijst hen op wie Jezus werkelijk is. Dus Paulus zet Jezus centraal in deze brief. En met dat beeld van het centraal zetten van Jezus geeft Paulus ook voor ons een beeld dat Jezus centraal hoort te zijn in ons leven. En het centraal zetten en het centraal houden van Jezus is de oplossing, is de remedie voor alle valse leer die de wereld dagelijks op ons afvuurt. En deze verse die we net gelezen hebben, bestaat eigenlijk uit drie verschillende korte stukken. En dat zal Paulus niet zijn als die eigenlijk in een andere volgorde beter te lezen zijn. En dus in de laatste paar versen, in vers 13 tot en met 15, lezen we over de waarheid van wat Jezus aan het kruis gedaan heeft. Dat hij daar gestorven is voor onze zonden. Dat daardoor vergeving verzekerd is. Dat hij daardoor afgerekend heeft met zonde. De straf van de zonde, namelijk de dood, maar ook de macht over de zonde. En dat dus daarbij het kruis, de kruisiging van Jezus, niet een tragedie is, maar een triomf. Ja? En dat daardoor, wat hij daar gedaan heeft, is dat hij volledig onschuldig voor ons gestorven is. De schuld van ons op zichzelf genomen heeft en zo vergeving verzekerd heeft. En 3 dagen later is hij opgestaan uit de dood en daarmee heeft hij de dood overwonnen. En een ieder die dit gelooft, dat Jezus dat voor hem of haar gedaan heeft, is vergeven en ontvangt van hem nieuw leven. Ontvangt van hem eeuwig leven in hem en met hem. Dat is waar de laatste paar versen over gaan. Maar de eerste paar versen waarmee hij begint, zeggen iets anders. Die zeggen dat omdat je dit gelooft, aangezien je dit gelooft in dit voltooide werk van Jezus aan het kruis, is er een bemoediging om in zijn weg, in zijn kracht te blijven wandelen en zo te groeien in de zekerheid van geloof. Maar in die bemoediging zit ook een waarschuwing. Paulus geeft een waarschuwing om je in dat wandelen niet te laten misleiden door allerlei leringen die wellicht wijs klinken vanuit een wereldsperspectief, maar die juist leeg zijn omdat ze Jezus buiten beschouwing laten. Want hij, zegt Paulus, is de ware volheid van God en de bron van alles wat we nodig hebben. Maar de reden waarom Paulus hen kan bemoedigen met deze woorden is vanwege wat Jezus in die gelovigen gedaan heeft. En dat lezen we in vers 11 en 12 waar we met z'n allen naar gaan kijken. Dus laten we vers 11 en 12 nog een keer met elkaar lezen. En daar staat: in hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Als we deze twee versen lezen, dan moeten we goed begrijpen dat dit twee innerlijke, interne waarheden zijn in de mens. Twee dingen die Jezus in ons doet als we tot geloof komen en hij ons redt. Dit is niet iets wat we zelf doen, dit is niet iets wat we zelfs kunnen doen. Maar het is Jezus die deze twee dingen in ons doet. En die twee dingen die zijn besnijdenis en doop. En die twee woorden zijn op zich studies apart. Daar kunnen we heel lang met elkaar over hebben, maar dat gaan we niet doen vanochtend. We gaan het lekker simpel houden. En als we dan kijken als eerste naar besnijdenis, dan lezen we terug in het Oude Testament dat God een verbond maakt met Abraham. Terug in Genesis hoofdstuk 17. En het verbond zegt dat Abraham een groot volk zou worden en dat uit dat grote volk een redder zou komen die alles zou herstellen. En het uiterlijke teken van dat verbond met Abraham is dat alle mannen de voorhuid besneden moesten hebben. Ja, als baby werd dat op de 8e dag gedaan. En die fysieke herinnering aan dat verbond is dat het Het is eigenlijk ook tegelijkertijd een teken dat het vlees, onze natuurlijke zelf, onze natuurlijke mens, afgelegd moet worden om in contact, om in verbond met God te komen. En dit verbond, dat gold specifiek toen voor het volk Israël, aan wie die belofte gegeven was. Maar het keek tegelijkertijd ook vooruit naar de echte besnijdenis, de besnijdenis van het hart, die door die ultieme redder die uit Israël zou komen, Jezus, zou worden gegeven. En die fysieke besnijdenis, wat met dit verbond te maken heeft, had ook toen alleen zin als ook het hart was toegewijd. Werkt dit zo? Ja, dat werkt zo. Kijk, mooi. Ja, werkt alleen als ook het hart was toegewijd. En er zijn verschillende malen in het Oude Testament waarin er gerefereerd wordt dat we onszelf, dat we ons hart ook moeten besnijden. Maar Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 2, vers 28 en 29, dat de besnijdenis, de echte besnijdenis, ja, is geen lichamelijke besnijdenis. De echte besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de geest, niet uit een voorschrift uit de wet. Dus die werkelijke besnijdenis, die werkelijke geestelijke besnijdenis, die kwam met Jezus toen hij aan het kruis voor onze zonde stierf. En hij hing daar afgesneden van de Vader voor ons. Als een besnijdenis. En als wat Jezus aan het kruis daar gedaan hebt, als je dat gelooft en in geloof aanneemt, dan besnijdt hij je werkelijk. Dan besnijdt hij je geestelijk. En die geestelijke besnijdenis, die verandert alles. Die verandert alles. We zijn daarmee een nieuwe schepping. En we zijn wedergeboren met een nieuw hart. En onze geest wordt verbonden met de Heilige Geest. En Gods wet wordt op ons hart geschreven. Waardoor we in zijn kracht kunnen wandelen. Waardoor we niet meer voor onszelf leven, maar dat we voor hem leven. En dat we daardoor vruchtbaar kunnen zijn voor hem. Daarom staat er, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dus die geestelijke besnijdenis van het hart is absoluut nodig vanwege onze zonde. Want van onszelf zijn we niet van nature in staat om de macht van de zonde uit ons leven te verwijderen. We hebben het nodig dat iemand dat voor ons doet. We hebben het nodig om bevrijd te worden van de loon van de zonde, namelijk de dood. We hebben het nodig om bevrijd te worden van de macht van de zonde over ons leven. En alleen Jezus kan dit oplossen. Jezus is de enige die de oplossing kan bieden voor onze zondige natuur en afrekenen met ons oude leven en ons een nieuw leven kan geven. En ons dat nieuwe leven kan laten leiden in zijn kracht. Want onze eigen kracht schiet altijd tekort, maar van zijn kracht is er altijd voldoende. Dus dat is die besnijdenis, die geestelijke besnijdenis van het hart die ons een nieuwe schepping maakt. Die ons een nieuw hart geeft, die ons levend maakt. En in dezelfde adem in deze twee versen heeft Paulus het, gaat hij over van besnijdenis in vers 11 naar de doop in vers 12. En voor Paulus is dat hartstikke logisch, want vanuit Paulus' perspectief zijn dit twee kanten van dezelfde munt. En wijzen ze allebei naar Jezus die sterft voor de mens. Vanuit de Joodse gedachte is de gedachte dat het onderdompelen in levend water een beeld is van reiniging, van vernieuwing, van opstanding. En dat vindt zijn oorsprong helemaal terug in Genesis hoofdstuk 1. Waar God alle water naar één plek laat samenvloeien, waardoor de droge aarde naar voren komt. Als een beeld van een herrijzenis, als een vernieuwing. En we zien dit beeld van reiniging op verschillende plekken in het Oude Testament terug. Bijvoorbeeld als je denkt aan de priesters die zichzelf reinigen voordat ze de tempel in mogen. En in het Nieuwe Testament zien we dan dat Johannes de Doper mensen oproept om gedoopt te worden. Niet alleen voor een rituele reiniging, maar ook voor individuele bekering. Voor vergeving van zonde in aanloop naar de komst van Jezus Christus. En Jezus die komt dan en die laat zichzelf ook dopen. En daarmee identificeert hij zich met ons zondaars. Stelt hij zichzelf afhankelijk op van God. En is hij voor ons een voorbeeld voor de belofte die aan ons gedaan is daardoor. Maar dat beeld van doop wordt denk ik het meest duidelijk, wat mij betreft, in een conversatie die Jacobus en Johannes hebben met Jezus in Marcus hoofdstuk 10. En in die conversatie komen Jacobus en Johannes naar Jezus toe en ze vragen hem om met hem, als ze straks in de hemel zijn, aan zijn linker en aan zijn rechterhand in glorie te mogen zitten. En Jezus zegt dan in Marcus 10 vers 38, stelt hij hen de wedervraag. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En Jezus refereert hierin aan zijn kruisiging die eraan komt. Hij refereert het met het hebben over het dopen aan het kruis wat eraan komt. Waarbij hij bekleed zal worden met de zonde van ons aan dat kruis. Ondergedompeld zal worden in Gods oordeel en zal sterven als het loon van onze zonde. Dus met andere woorden, als Paulus het hier heeft over met hem begraven worden in de doop, dan betekent dat dat het resultaat of de uitkomst van Jezus' kruisiging, zijn voltooide werk aan het kruis, dat dat vervolgens van toepassing wordt op ons. Dat zijn doop in Gods oordeel en het sterven voor onze zonde voor ons betekent dat als wij gedoopt worden geestelijk met hem sterven in die doop en schoongewassen worden van onze zonde. Met als doel dat als net als dat Jezus weer wederop staat, wij ook met hem opstaan in nieuw leven. En op die manier bevrijd zijn van zowel de straf als de macht van de zonde over ons leven. Dus deze twee innerlijke werkelijkheden, besnijdenis en doop, zijn twee kanten van dezelfde munt, zijn complementair aan elkaar. En beide zijn een realiteit van het reddende werk wat Jezus laat zien. Besnijdenis als het afleggen van het oude zondige leven en apart gezet worden voor God, door God. En doop als het bevrijd worden van de straf en de macht van de zonde en het ontvangen van nieuw leven. Het een weggenomen door Jezus, het ander gegeven door Jezus. Wat een prachtige innerlijke geestelijke realiteit is dat in ons leven. Die plaatsvindt op het moment dat we in geloof ja zeggen tegen Jezus. En hem zien als de enige glorieuze redder die hij is. En alle dopelingen van vandaag geloven dit. Die geloven dat Jezus voor hun zonde aan het kruis gegaan is. Die geloven daardoor dat hun oude zondige natuur met Jezus aan dat kruis gestorven is. En dat ze daardoor een nieuw mens zijn geworden. Dat ze geestelijk ontwaakt zijn en opgestaan zijn met Jezus. En met Jezus kunnen leven. En die werkelijkheid willen ze laten zien door ook fysiek zichzelf in dat water te laten dopen. Niet om zo gered te worden, maar als een teken van hun redding. Ze doen dit als een uiterlijke bevestiging van iets wat al innerlijk, intern in hun heeft plaatsgevonden. Ze doen dit om het voorbeeld van Jezus te volgen, die zich ook liet dopen. Ze doen dit omdat Gods woord opgedragen wordt om te dopen, om gedoopt te worden. Ze doen dit omdat ze gehoorzaam willen zijn aan hem. Ze doen dit omdat ze aan iedereen willen laten zien dat ze Jezus toebehoren. Wat een getuigenis is dit van de genade van een God die leeft, van een God die redt, van een God die betrokken is in ons leven. Dit is het evangelie, dit is het goede nieuws. Ja, dat wij als mensen gebroken zijn, dat deze wereld gebroken is. En dat wij onszelf niet kunnen redden uit die gebrokenheid. Maar God, onze schepper, rijk in barmhartigheid, groot in zijn liefde voor ons, heeft ons lief gehad om in Jezus als mens naar ons toe te komen. en het leven te leiden wat wij hadden moeten leiden en de dood te sterven die wij hadden moeten sterven. Om zo de prijs te betalen voor onze zonden. En op de derde dag op te staan uit de dood en zo de dood te overwinnen voor nu en in de eeuwigheid. Door Jezus' offer aan het kruis kunnen we weer verzoend zijn met onze Schepper. Kunnen we nieuw en hersteld leven leiden in zijn aanwezigheid en in zijn kracht. En het enige wat we hoeven te doen daarvoor is te geloven. Ik was op tijd. Het enige wat we hoeven te doen daarvoor is geloven. Daarom zegt Jezus elke dag, de hele dag door, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Kom naar mij toe, zegt Jezus, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Dus kom. Als je nog niet gelooft, is vandaag de dag om te geloven. Stel het niet langer uit, want je weet niet wat de dag van morgen zal brengen. Geef in geloof, simpelweg gehoor aan zijn stem. En kom naar hem. En het maakt niet uit of je jong bent, of oud bent, of ouder bent. Waar je vandaan komt, wat je allemaal hebt meegemaakt of gedaan hebt, waar je momenteel bent in je leven. Geef vandaag gehoor aan de roep van Jezus en accepteer in geloof het goede nieuws van jouw redding. En kom, laten we bidden. Vader, ik dank u Heer voor uw woord. Heer, ik dank u Heer dat u voor ons gekomen bent, Heer, dat u een barmhartig en een goed God bent, Heer, en dat u naar ons toe bent gekomen als mens om het leven voor ons te leiden, Heer, en onze dood te sterven in onze plaats, Heer, en zo al onze zonden op u te nemen en daarvoor te betalen, Heer. Heer, ik dank u dat u dat gedaan hebt, Heer, ik dank u dat u bent opgestaan uit de dood, Vader, om ons daardoor nieuw leven te geven, Heer, en ons continu elke dag opnieuw uitnodigt om naar u toe te komen, Heer. Om uw stem te horen van die uitnodiging dat simpelweg zegt, kom. Heer, dank u voor die uitnodiging. Dank u dat u zo barmhartig en goed bent, Heer. En dank u dat u ook ons de wil geeft en ons helpt om voor u te kiezen, Heer. Heer, dat we naar u toe kunnen komen, Vader. Dat u een levende God bent, dat u een genadige God bent, Heer, die betrokken is in ons leven. Heer, we zijn dankbaar, Heer, dat er zoveel mensen continu zijn, zoals ook vandaag, Heer, die roep horen en daar gehoor aan hebben gegeven. En daardoor innerlijk vernieuwd zijn, Vader. En wat een pracht, wat een feest dat we vandaag met die mensen het water in mogen gaan, Heer. En mogen zien dat zij hun leven aan Jezus gegeven hebben, Heer. En dat ze nieuw gemaakt zijn. Vader, dank u, Heer, voor uw woord. Dank u voor uw liefde die zo groot is voor ons, Heer. We bidden dat in Jezus' naam. Amen.